Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 18, de versen 18 tot en met de versen 24 tot en met 28. Ik lees u daar vers 27 nog een keer uit voor, Handelingen 18, vers 27. Daar spreekt het woord van de Heere, en als zij wilde naar Achaïe reizen, de broeders hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen dat zij hem ontvangen zouden. Welke daar gekomen zijnde heeft veel toegebracht aan degene die geloofden door de genade. Tot zover. Een deel van velen letten wij vanavond op Apollos, de medestrijder. We zijn de vorige keer, geliefde gemeente, gebleven dat Paulus in Antiochië is aangekomen. Daar is hij enige tijd geweest. Hoe lang, dat weten we niet. In ieder geval, hij zal daar zijn werk ook wel weer gehad hebben. En dan lezen wij er niet van, ik heb verleden week genoemd, de jaren. Ze varen zo snel langs ons heen. En zo is daar ook, hoeveel mensen zullen in die tijd dat Paulus telkens voor langere tijd wegging, al gestorven zijn. Maar daaruit moeten we toch weer niet concluderen dat het geen goede tijd geweest is. Maar de apostel heeft daar wel weer zijn werk mogen doen. Er staat als hij er enige tijd geweest was, eigenlijk kun je beter lezen als hij daar enige tijd gemaakt had. Dat spreekt iets duidelijker in die zin dat zijn verblijf in Efeze niet in het teken stond van een afwachting of een luisteren alleen, maar dat hij ook daar de raad van God, het woord van God, weer nader heeft mogen onderwijzen. En dan vertrekt hij, en ik dacht dat dit de laatste keer was dat hij in deze moedergemeente geweest is. Dat zal de derde, misschien de vierde keer zijn dat hij in Antiochië, waar hij de derde keer, dat hij zoveel goed heeft ondervonden daar. Het was de gemeente ook die hem onderbiddend opzien, Goden hem bevelend hadden uitgezonden tot de arbeid op aanwijzing van de Heilige Geest. Dan gaat de laatste reis, voor zover ons bekend, later vertel ik nog wel eens iets over andere gedachten en mogelijkheden, maar het gaat nu even om wat ons duidelijk in de handelingen beschreven staat. Dan gaat Paulus voor de laatste reis van Antiochië weg. Ik weet wel, hij zal op verschillende plaatsen nog langdurig verblijven, maar toch, gelijk steeds in de handelingen, je het gevoel hebt van in een stroomversnelling te geraken. Zo wordt van nu aan die stroomversnelling steeds sneller. En net omdat er een innerlijke drang en kracht werkzaam is naar het einde. Nou ja, niet naar het einde van het evangelie of van de boodschap van het heil. Maar wat de loopbaan betreft van de apostel, je zou zeggen tot op de trappen wordt hij gedreven van het keizerlijk paleis om daar in het machtscentrum van de toenmalige wereld, de heersers van het Romeinse imperium, om daar ten laatste de proclamatie Jezus is Heere te doen horen. Daar drijft het alles heen. En dat gevoel zal van nu voortaan steeds sterker worden. Lucas zal niet zo heel veel woorden meer gebruiken om bepaalde tijdperken nauwkeurig te gaan omschrijven. Wat er allemaal in dat jaar of anderhalf jaar gebeurd is. Door de Heilige Geest zal hij het samenvatten en je voelt de kern is gericht. De opmars van dat heilige evangelie gaat naar het centrum van de wereld, naar Rome. En God doet zijn koninkrijk komen. Totdat ook dat grote rijk vermalen wordt door de steen zonder handen afgehouden. Die derde zendingsreis, die begint overigens met een bezoek aan bestaande gemeenten. Want, dat is verleden week al voorgelezen, maar het hoort eigenlijk bij dit stuk. Hij ging weg en hij doorreisde vervolgens het land van Galatië en Frigië, versterkende al de discipelen. Je kan merken dat deze arbeid een iets ander karakter heeft dan toen hij er voor het eerst kwam. Nu staat zijn arbeid in het teken van de versterking, van de consolidering, van het vastmaken, van het versterken in hetgeen de Heere heeft gewrocht. Daar moet je erg in hebben. Heel veel mensen hebben het gevoel dat de gemeente, dat de kerk een soort evangelisatiepost is. En het kan niet te makkelijk, het kan niet te eenvoudig, het kan niet te zus en zo. En velen spreken dan ook de gemeente aan, zoals de apostel de mensen aansprak op zijn eerste zendingsreis. Toen hij daar bij die blinde heidenen kwam, met die korte samenvatting van de boodschap van het heil, van Jezus Christus, die in de wereld gekomen is om zondaar zalig te maken. Maar nu is het anders. Nu staat zijn arbeid in het teken van de versterking. En de gemeente van de Heer Jezus Christus heeft ook dat besef nodig. Dat het wel misschien aangenaam is om in de kerk te mogen consumeren, eten, drinken. Maar dat het ook zeker nodig is in de kerk te leren. Te leren. En onderwijs te ontvangen, u en ik. Ik weet wel, het moet geen college worden in die zin, als er aan de universiteit of wat ook een of andere school gegeven wordt. Dat is de bedoeling niet. Het blijft verkondiging van het heilig evangelie. Toch gaan we verkeerde koers. Als je vooral in deze tegenwoordige tijd dat afzetten merkt tegen een stukje uitleg. Tegen een stukje verband. En dat merk je bij de jongeren, dat merk je ook wel bij ouderen. En dan krijg je haast de voorstelling. Ik heb het daar heus wel eens benauwd mee gehad. Ik heb menigmaal in het verborgene aan de Heere gevraagd. Heere, mag ik het ook zo zeggen in woorden, dat in ieder geval de mensen verstaan wat je bedoelt. En dan is het wel eens een grote aanvechting als je geconfronteerd wordt met: maar ik snap er niks van. Ik snap er niks van. En dat zijn dan, tot mijn spijt, vaak mensen die ook geen moeite doen, en kinderen ook wel, om te luisteren. Die er aandacht, dat kun je merken, overal heen zweeft. Want als je vraagt, wat snap je dan niet? Ja, niks. Ja. Ik weet, het gaat ook niet om het snappen. Ik ben mij echt bewust. Als we een klein stukje uit een hele preek of verhandeling mogen meedragen in het hart, dat is enkel genade. Dan denk ik aan Luther die zegt, als ik nou eens één psalmpje, een regel van een psalm, echt heb mogen begrijpen, verstaan tot in zijn diepste bedoeling. Nou ja, als zo'n man, die was tenslotte ook professor in de uitlegkunde, zoiets zegt, dan begrijp je wel dat wij niet moeten denken dat we alles kunnen begrijpen. En dat het daar ook eigenlijk niet om gaat. Wat ik bedoel, wat zo verdrietig is, is meer dat punt van die tendens van een zekere afweer. Altijd dit, of altijd dat, of altijd zus, of altijd zo. En ik mag en ik wil daarin geen pleidooi gaan voeren. In die zin voor jullie moeten begrip voor mij, of je moet begrip voor dit of begrip voor dat. Daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Maar ik zou wel, toch wel zelfs zo ver durven gaan om te zeggen, wees toch aan de andere kant voorzichtig. Zeg niet te gauw klakkeloos van, staat er niks van. En nou weer. En dat zeg ik puur ambtelijk nu hoor. Puur ambtelijk. Want als je voor je eigen persoonlijk leven, voor het aangezicht van de Heer, ambtelijk gezien, ervaart en ervaren mag, dat het God is die je licht geeft, dan moet je er ook niet te klakkeloos over praten. Niet te makkelijk. Al zijn wij geen apostelen en profeten enzovoorts, maar eerders behulpsels en bedienaars van het heilige evangelie. Dat is natuurlijk heel wat anders, maar toch moet ik, dat is voor mij een zwak punt, stem ik toe, dat ik daar, ja, dat het mij altijd heel erg aangrijpt. En dat komt nogmaals doordat je voor het aangezicht van de Heere mag weten, hij riep en hij geeft ook wat hem behaagt. Ja, nou moeten wij niet die kant uit van dat wat ik dan noem, en Van de Groen noemt het dat kinderachtige gedoe van de herrenhutters, de evangelische, zogenoemde evangelische, en al die openbaringen meer, die zo'n aantrekking uitoefenen, vaak ook op de jeugd. Want het is zo oppervlakkig. Men beseft niet dat het een achteruitgang is. En dat men dan zo gezegd, ja kijk, dat begrijp je tenminste, Jezus en, hè, en dit en dat. En. Maar, dat kan ook God alleen maar hoor. Want ik ben er wel eens in mijn hart bang voor geweest. Heere, wie zal er van Jacob blijven staan? Maar dat de Heere me toch liet zien, ja dat doet Hij. Niet ik, niet een ander. Hij houdt ons alleen maar vast, maar wij kunnen dat niet. Als je ziet die zuigkracht van allerlei bewegingen. Maar weet je wat men vergeet? En dat is zo jammer. En dat kan ook God alleen maar nabij brengen. Weet je wat men onder dat alles zoekt? Het klinkt hard. En toch is het zo. Zichzelf. Het is niet het zoeken naar de God Jacobs die zich verborgen had. Het is niet het zoeken naar die God die zich op zo'n wondervolle, onbegrijpelijke wijze voor ons heeft geopenbaard. Dat is anders. Dan worden de gedachten ook door de Heilige Geest geleid. Niet op non-actief gesteld, maar geleid om te weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Nou is natuurlijk een groot verschil tot wat voor publiek je richt. Dat is een groot verschil. Toen Paulus daar voor het eerst kwam in Klein-Azië, Lystra, Derbe, Iconië, daar gaat het om, waar hij opnieuw versterkend rondreist, dan preekt hij anders. Tenminste in zoverre niet anders, niet in de boodschap verschillen, maar dan gaat het over diepere zaken. Het gaat over een verder. Het gaat over het onderwijs, over de lering, over het gebouwd en gefundeerd worden in de schriften. Daar gaat het om. En neemt het de Korintiërs kwalijk als hij later schrijft: jullie, je hoorde vaders te zijn, gezien de tijd dat je nou onder dat heilig woord van God leeft en je bent nog kinderen. Ik moet met jullie nog over de beginselen praten van de leer der zaligheid en van het waarachtig geloof in plaats van vaste spijzen. Kijk, dat kun je met een meewarig gezicht wel naar je eigen toetrekken en zeggen, ja, maar wij zijn ook van die mensen. Zo moet je dat niet aan, zo moet je dat niet gebruiken. Zo moet je dat niet gebruiken. Misschien ben je geen lezer, misschien ben je geen man die, zoals vroeger in de tijd van de reformatie en na de reformatie, dat de boertjes in de kerk met de institutie van Calvijn op de bank zaten. En ze thuis in de schuur of op de hooizolder of bij een schaar lampje zaten ze hem door te spitten tot aan het eind toe. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog nooit gedaan. Nog nooit, ik ben er nog niet aan toegekomen. Ik heb er heus nog wat in gelezen hoor, daar gaat het niet om. Maar als hij dat leest, dat is iets, dat zijn toch al gezonde dingen. En al ben je dan geen lezer, hè? Zorg dan dat je in de kerk bent. Zorg dan dat je acht mag geven op het woord en vraag de Heere om zijn lieve geest, om licht. Maar als de kerk verlaagd wordt, ik noem het een verlaging, tot het niveau van, dat begrijpen we tenminste. Wat begrijpen? Ja, Jezus neemt de zondaars aan. Ja, dat weet ik ook. Jezus neemt de zondaars aan. Ik vind nog een leuk versie ook hoor. En daar gaat het. Dat is de hoofdzaak van alles. Maar ik zeg u, het is een grote armoe. Een grote armoe. die opgevuld wordt met andere dingen die eigenlijk niets te maken hebben met de dienst van het woord en van het gebed. Kijk, dat heb je nou ook aan heel orthodoxe kanten. Er staat de dominee te preken alsof die voor mensen staat. Allemaal heidenen die nergens van weten. Dat ze bekeerd mochten worden. Dat dit, dat zus, dat zo. Nou, een enkelingetje is er dan misschien die al bekeerd is. Maar het grootste deel lijkt het wel op een soort evangelisatiepost. Maar dan wel een heel vreemde evangelisatiepost. Want de termen en de woorden die gebruikt worden, die zijn van dien aard dat je zegt, hoe moeten de mensen dat ooit allemaal verstouwen en verwerken? Wat dat betreft is het weer niet evangelisatieachtig. Maar de inkleding is wel zo. Alsof je midden in de wereld staat ergens op de markt in Athene, waar misschien hier nog iemand gevonden wordt die... Kijk, als je het zo bekijkt, dan kun je beter evangelist worden, lijkt me. Dan hoef je die termen niet zo te gebruiken. Maar dan moet je niet in de gemeente. In de gemeente gaan werken. Nee. Maar, geliefde gemeente, ik zeg het. Tot ons best. Voor u en voor mij. Wat is het nodig? Versta nou eens onder die versterkende al de discipelen. Dat hij verder doorstoot. Verder ze inleidt. In de leer der zaligheid van Gods eeuwige verkiezende liefde. Van de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van onze Heer Jezus Christus. Ik zeg het misschien dan in termen van onze dogmatiek. Maar neem dat op de koop toe. Dat hij ze gaat leren van de verdiensten en van de toepassing. De dingen die God geschonken heeft in Christus Jezus. Kijk, dat gaat nou verder als die eerste keer. Dat hebben ze ook nodig. Want ze zitten midden in deze wereld. En voor God moeten ze verleiden dat ze enkel wereld zijn. En de duivel wil ze verleiden tot uitbrekende zonden en daden. Zoals in het heidendom gebruikelijk was. Want het was een enorme overgang. Als die later schrijft, dit waart gij sommige eertijds. In die overdadige uitleving van allerlei gruwelen en ongerechtigheden. Daar moet je niet meer over denken. En die oude mens geeft het zomaar niet op. En de duivel geeft het ook zomaar niet op. En daarom versterken, dat betekent lering ook. Die inhoudt de volharding. Het blijven bij de genade. Het leren afhankelijk te mogen leven van hem die alleen de ware wijnstok is. Ach, ik zie dat als een soort kerkvisitatie. Hè? Maar wat is dat dan? Wat merk je dan dat de gemeenten zich hebben afgetekend? Ik noemde een paar hoofdgemeenten, maar er zullen wel al veel bijgekomen zijn in de omliggende plaatsen, steden en dorpen, daar in Klein-Azië. Wat is dat een aangename taak voor de apostel geweest om nu niet te zaaien in hoofdzaak, maar om nu ook verder te mogen gaan en ze te onderwijzen in de dingen van Gods koninkrijk. En ik hoop dat dat ook in onze tijd nog gevonden mag worden. In onze gehaaste en in onze jachtige tijd. Dat de Heer ons nog een kleine verberging daarin wil geven. Ook in het onderwijs. En dan heb ik alle begrip. Dat wij, dat u. Wat denk je, wat ik zeg. Dat ik het begrijp. Wat denk je, als ik de Romeinenbrief of de Hebreeënbrief lees of noem maar op. Dat gaat mij boven mijn petje. Dat Paulus dat schrijft aan mensen. Die misschien een paar jaar tevoren nog van niks wisten. Dan moet je in onze tijd eens meekomen, ook in onze kring. Ene commentaar op het andere. Want als je dat zo voorleest, uit de Bijbel. Ja, daar nou toch. Is dat nou toch? De Hebreeënbrief, dat is dan waarschijnlijk een van de weinige preken, verhandelingen. Moet je lezen. Dan zeg je, tjonge. Zouden die mensen dat? Ja, maar ze waren hongerig gemaakt. En begeerig. En de Heilige Geest wrocht mede. Kijk, het blijft natuurlijk ook, het woord van God is onuitputtelijk. Steeds blijft dat doorgaan. We komen nooit aan een eind. Maar gelukkig is die gemeente die naast de eerste beginselen gebouwd mag worden op het fundament van de schrift, van profeten en van apostelen. En die acht mag geven op het woord der waarheid. Nou worden we opeens geplaatst naar Efeze. Daar was Paulus in het vorige hoofdstuk, weet je wel, voordat hij op zijn terugreis naar Jeruzalem, was hij daar ook even geweest. Het leek niet ongunstig. Want de Joden daar van de synagoge, die hadden hem gebeden of hij nog een poosje wilde blijven. Ze wilden er meer van horen. Priscilla en Aquila zijn daar toen door Paulus achtergelaten. Deze tentenmaker, waar Paulus mee opgetrokken was in Korinthe. Deze zielen die zoveel hebben mogen bijdragen, meedragen in de verbreiding van het woord. Al was het dan op hun manier. Want je leest niet dat ze op straat stonden te preken. Of dat ze in de synagogen aan het preken waren. Nee, dat hoeft ook zo niet altijd. Dat is dat krampachtige van mensen. Vaak ook van zeer oppervlakkige mensen. Die als je vraagt, wat is er dan gebeurd? Wat heb je nou bereikt? We hebben een goed gesprek gehad. Oh ja? Is dat alles? Ja, maar... Ja. Daar moet je eens om denken. Wat is nou tot verzadiging van ons eigen vlees? En wat is nou tot lof en prijs van zijn genade? Dan word je blij als je wel eens wat zeggen mag. Nou, in dat licht als zulke stille getuigen, die niet zo aan de weg timmerden, maar daarom bijzonder geliefde kinderen des Heeren, waar de eeuwigheid van zal getuigen voor hoeveel mensen ze tot zegen zijn geweest. Maar op een heel andere manier soms weer. Dan Paulus en Apollos en Silas en Timotheus. Ze waren op hun wijze door de Heilige Geest gemaakt tot medestrijders in het evangelie. Dan worden we opeens verplaatst naar Efeze. Hé, weer Efeze. Het is alsof Lucas even al vooruit grijpt. opdat Efeze waar de apostel ook zo lang zal arbeiden. En een zekere Jood, met name Apollos van geboorte in Alexandrië, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de schriften. Ja, voordat ons vermeld wordt van Paulus, en wie er bij hem geweest is, ik vergat het te zeggen, maar ik weet het niet. Silas lees je geloof ik helemaal niet meer in de handelingen. Hij zal wel wat gezellig hadden, ik weet het niet. Verder laten we dat maar even rusten. Maar nou wil de Heilige Geest ons in dit gedeelte wijzen op het voorzienig bestel van de Heere God, die alle dingen bestuurt. Ik wilde toch graag dat stukje nog even met u doorwandelen. En daarom, een beetje snel misschien, maar ik wilde er toch iets van zeggen. Een zekere Jood. Nou, dat staat er een beetje neutraal, een zekere Jood. Als er ook meer niet te zeggen was, dan zou je zeggen, is het de moeite wel waard dat het in de Bijbel staat? Maar goed, dat zeggen wij. Wij zijn mensen. Maar God, naar zijn eeuwige raad, voert hier deze man ons voor ogen. Een zekere Jood. Met name Apollos. Hij komt al wat dichterbij. Nou, niet direct een Joodse naam. Het doet denken aan de God, aan de Griekse God van de kunst en van de wetens, van de krachten, van de cultuur. En zeker een Jood, met name Apollos van geboorte een Alexandriër. Hé, hey, dat valt op. Alexandrië was een hele beroemde plaats. Dat weten wij, een plaats in Egypte. Daar hebben ze het Oude Testament in het Grieks vertaald. De Septuagint. De vertaling van de 70'en. Want de Joden waren lang geleden al verstrooid. En velen spraken hun moedertaal niet meer. En toen, volgens het verhaal, zijn er uit iedere stam van Israël zes geleerden, schriftgeleerden gekomen. En die zijn in Alexandrië bijeen vergaderd om het Oude Testament over te zetten, te vertalen naar het Grieks, zodat ze overal in de verstrooiing het boek nog konden lezen. Alexandrië was ook de plaats van de wijsgeer Philo. Deze wijze Jood die op allegorische wijze, zinnebeeldige wijze, het Oude Testament uitlegde. Een man van grote welsprekendheid. Alexandrië was een zeer beroemde stad om haar scholen van wijsbegeerte en wetenschap in het algemeen. Dat klopt ook wel. Een welsprekend man. Dat welsprekend betekent tegelijk dat hij een geleerd man was. Dat lees je, dacht ik, niet zo van Paulus. Ik zou niet graag durven zeggen dat Paulus geen goede spreker was. Hoewel hij zegt dat zijn redenen en woorden verachtelijk waren. Maar als je zijn brieven leest, dan springt het je als het ware aan. Zo krachtgeladen. Als de geest erin meekomt, dan overstelpt je zijn woord. Maar ik denk dat hij bedoelde Paulus, Jeruzalem, Apollos, Alexandrië. Paulus is geschoold niet direct in de Griekse wijsbegeerte, niet in de Griekse wetenschappen van redeneren en spreken, om logisch te redeneren. En dat was voor die tijd een vak apart. De retorica, de welsprekendheid, de geleerdheid om je tegenstander uit te schakelen. Door logisch te denken en te redeneren. Ja, kijk, in die zin was Apollos een andere man dan Paulus. Paulus zal ook heus wel bespraakt zijn, maar niet op die manier. In die zin was zijn reden van die aard dat ze in Athene zeggen, wat wil die klapper, die graantjespikker, wat wil die, Die maf kerel, wat wil hij ons voor nieuws vertellen? Wat denkt hij wel? He? Hij denkt toch zeker niet dat die Socrates is, moet je hem horen. Moet je kijken naar dat mannetje die daar zo staat te praten. Kijk, dat zouden ze Apollos niet hebben durven lappen. Want die had dan vast wel uit een ander vaatje getapt. Ik bedoel, die had niet opgevallen daar. Door zijn manier van spreken en redeneren. Als er staat een welsprekend man, is dat echt een soort karakteristiek van de achtergrond van Apollos van Alexandrië. En bij Paulus merken we zijn achtergrond aan de voeten van Gamaliel. Die hele wereld van die retorica was toch anders in Griekenland dan dat de oude rabbijnen onderwezen. Maar er staat bij dat hij in Efeze kwam, waar Paulus niet lang daarvoor even geweest was. Er staat bij dat hij machtig was in de schriften. Machtig. Dat wil zeggen, ja, dan moet je niet denken, oh, de machtige man. Nee, dat is verkeerd. Dat is verkeerd. Dat is de bedoeling niet. Hij was machtig in de schriften. Voel je dat nuanceverschil? Kijk, daarbuiten zijn hij en wij prullen. Nou ja, prullen. Maar ik bedoel, dat heeft geen waarde voor de eeuwigheid. Dat heeft geen waarde in verband met de Heer. Maar als je nou als zo'n op zichzelf waardeloos schepseltje, zo'n arm schepseltje, dat weliswaar welsprekend is en goed onderwezen, maar als daar nou je macht in is, dat je zegt, wat een machtige kerel is dat, hè? Hij schudt het uit zijn mouw. De Griekse schrijvers, de Griekse zagen, mythe, legende, hij speelt ermee. Dan ben je eigenlijk doodarm. Bijbels gezien. Dan ben je arm. Dan kom je ook niet in de Bijbel terecht misschien. Alleen in de zin dat hij de wijsheid der wijzen tot dwaasheid maakt. Maar nu staat er machtig in de schrift. De kracht en de sterkte van Apollos bestond dus uit de schriften. Niet uit zijn letterkunde, maar uit de schrift. Niet in zijn retorica. Dat kan God, als hij het wil, hoor, wel gebruiken. Maar als er meer niet is, is het doodgevaarlijk, vooral in de kerk. Dat is doodgevaarlijk. Dat enthousiasme, dat overdonderende, dat innemende, dat vloeiende, dat kan eng zijn. Waar de mensen voor gaan staan, waar ze voor gaan knielen, waar ze voor roepen, halleluja, prijs de Heer. Dan denk je misschien, dat is de Heilige Geest. Maar vergis je niet. Het is de geest meestal van de retoricus, van de redenaar, van de woordkunstenaar, van de demagoog die meesleept en meetrekt. Want ik zeg, en dat meen ik, een arm van God geleerd, niet zo ontwikkeld mannetje, een vissertje of wat ook, door God geroepen en bekwaamd en delend in de zalving van de Heilige Geest, dat heeft oneindig veel meer betekenis dan al die andere macht. Als in alle eenvoud dat woord, misschien niet zo vloeiend, misschien niet zo vlot, mag verklaren. Maar nu dat wonder, dat Godswonder, de macht van deze man, zijn sterkte, kwam niet uit Alexandrië, maar die lag in de schriften. De Heere maakte zijn gang en treden vast. Waar wij om bidden, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Deze was in de weg des Heeren onderwezen en vurig zijnde van geest, sprak hij en leerde naast de zaken des Heeren. Weet u, alleenlijk de doop van Johannes. Hij was in de weg des Heeren onderwezen. De weg is aanduiding van het werk, van de openbaring van de werken Gods. De weg die de Heere aanwijst, die de Heere gaat, die de Heere houdt, die de Heere is. Hoe ver dat strekte is wel een begrijpelijke vraag. Ik vind het ook een heel interessante vraag. Dus hoe ver strekt dat nou? Hij was in de weg des Heeren onderwezen. Hij was alreden een kind des Heeren. Hij was vurig van geest. Dat moet je, de betekenis van dat zinnetje moet je zo opvatten. Een pot met water die staat op een vuurtje. En die staat te koken en dat dekseltje dat is... wiebelt wat op en neer, dat ken je wel. Nou, zo was het nou met Apollos. Er was iets in van vuur, van geest, zodat elke keer het deksel dreigt op te trillen en de pan over te koken. Ja, dat is ook een gave van God. Dat heeft ook niet iedereen. Maar hij had dat wel. Hij was vurig van geest. Staat niet, dat betekent niet vurig van de Heilige Geest, maar dat hij als mens, als persoon, door God zo gemaakt dat karakter had gekregen, dat het een man was die, ja, erg spits, erg, ja, met voelhoors, met die voor hen geen gat te vangen was, zou je zeggen. Was een karakter. Maar iemand met zo'n karakter neemt dat karakter ook mee naar de kerk. Naar de preekstoel. Naar het catechisatielokaaltje en noem maar op. Naar de synagoge. Dat is nu eenmaal zo. Een karakteristiek van een mens, ja. Paulus die deed het in zijn eertijds heel grondig, pakte niet aan. Maar als je dan later in zijn geschriften leest, dan zeg je, jongen, wat grondig. Nou, de Heer, die gebruikt ook die menselijke karaktereigenschappen en heiligt ze tot zijn doel. Dus zo is hij nou ook in de geestelijke dingen, op het godsdienstig vlak. Hij spreekt en hij leert naastig de zaken van de Heer. Naastig, dat betekent serieus, nauwkeurig. Niet zomaar, maar uitputtend behandelt hij het woord van God, de zaken van de Heer. Of dat we hier ook kunnen lezen, de zaken van de Heer Jezus, dat weet ik niet, maar wat mij betreft wel. Maar hij weet alleen van de doop van Johannes. Hoe komt dat? Is hij eertijds in Jeruzalem geweest, of in die omgeving, dat hij daar gedoopt is? Of heeft hij van discipelen van Johannes, die uittrokken, net als de andere discipelen van de Heer Jezus, zo zijn al eerder discipelen van Johannes erop uitgetrokken, met hun arbeid, om te vertellen van de boodschap van Johannes en van het koninkrijk dat nabij gekomen is, en van het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat kan ook. Dat Apollos door een van die mensen onderwezen is en gedoopt is. Het komt mij voor dat hij niet weet wat er gebeurd is precies. Dat Jezus Christus gekruisigd, gestorven, dat hij opgestaan is uit de doden. Ja, misschien is het beter om te zeggen dat hij niet weet dat het Pinksterfeest geworden is. En dat de Heilige Geest gekomen is. Uitgestort op bijzondere wijze. Ja. Ja, je moet niet vergeten, Johannes zelf in de gevangenis, midden in de aanvechting, die stuurt twee van zijn discipelen en zegt: zijt gij degene die komen zou verwachten van anderen? Nou, als nou die, een van die discipelen nou eens Apollos gedood zou hebben, en die zou vertellen, ja, onze meester die twijfelde soms of dat nou de echte Messias. Ik noem maar wat. Kijk, Apollos was een kind van God. Hij had de prediking van de bekering. Had hij grondig gehoord. Vast wel. En van het lam dat de zonde der wereld weg zou dragen en gedragen. Misschien wel gedragen en toch. Om nou uit die genade te ontvangen. Ook genade voor genade. Uit die volheid. Daar stond hij tegenaan. Dat had hij niet. Van die doop. Maar Johannes van zij die na mij komt, zal u met vuur, met de geest dopen. En deze begint vrijmoedig te spreken in de synagoge. Vrijmoedig te spreken in de synagoge. Dat wil hier zeggen een spreken in de zin van, ja, heen en weer spreken. Spreken over de noodzaak van de bekeringen van het geloof. De noodzaak van de vergeving en van de verlossing en door de verzoening. En de rempel, daar zit Aquila en Priscilla. Die zit ook in de synagoge. Ja, die mensen, waar moeten ze anders naartoe? Hun broeder Paulus, die is nog niet zo lang geleden, is er ook geweest. Misschien proberen ze hier en daar een visje uit te gooien. Zo stel ik me dat voor. Misschien krijgen ze de gelegenheid. En daar horen ze. Apollos spreekt. Dat is anders dan dat ze vorige week hoorden. Vorige week op de Sabbat. Hey. Die man breekt door de starheid en door de vormelijkheid. En door de schone schijn heen. Die man toont aan de noodzaak van de doop tot vergeving van zonde. En dat we niet zomaar, omdat we Abrahams zaad zijn, zalig zijn. Hij predikt van een lam dat de zonde en de schuld draagt en die we nodig hebben. Ze zitten met open oren te luisteren. Ze kijken elkaar eens aan. Tjoe. Dat komt dicht in de buurt. Dat is waar. Dat is waar. En tegelijkertijd als ze thuisgekomen zijn, ze zullen misschien niet de eerste de beste Sabbat meegenomen. Maar tegelijk als ze thuisgekomen zijn, dan zitten man en vrouw te praten. Wat denk jij daar nou van? Ja, het is anders als dan... Als hij hier doorgaans hoort. Maar het lijkt ons dat hij toch. Wat mis jij nou in hem? Ja. Misschien vergis ik me wel, oh man. Maar ik mis iets van die kennis van die borg en middelaar. Van die kennis van dat bloed en van die Heilige Geest. Die... Hij kan wel goed preken en ik kan wel goed spreken, maar toch, kijk, ja. Het is allemaal waar wat er gezegd wordt. Maar die verkondiging, zoals Paulus nou, hè, broeder Paulus, terwijl dat hij er eens bij was geweest. Die verkondiging uit die volheid van het gemoed. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat, kijk wel eens dat hij daar, dat hij dat niet kan zeggen of zo. Is dat. zou volgende week eens vragen of dat hij meekomt. Dat is goed. Ja hoor, en ze zitten weer en ze, gaat u mee met ons koffie drinken? En als hij dan is, dan legden ze hem de weg van God bescheidenlijker. Dat betekent hier duidelijker, nauwkeuriger uit. Ze gaan verder. Niet als hoogmoedige. Joh, je begrijpt er niks van of je weet er niks van of dit of dat. Nee. Heel betamelijk. Dat proef je aan de woord. Ze legden hem de weg Gods bescheidelijker uit. Ze gaan verder. Wat werkt de Heer toch middelijk, hè? Je leest nou niet dat Apollos met de Heilige Geest gedoopt werd zoals op het Pinksterfeest met de apostelen gebeurde. Je leest niet dat hij met vreemde talen begon te spreken. Maar één ding is zeker. De Heere heeft op een middelijke manier deze man gebracht tot meerdere kennis van die borg en middelaar en van de vrucht van zijn arbeid, van de uitstorting van de Heilige Geest en van die volmaakte offeranden eenmaal op Golgotha gezien en die nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader. En weet je wat zo mooi is? Dat heeft hij nou mogen aanvaarden in liefde en geloof. Hij had ook kunnen zeggen: wat ben jij eigenlijk? Hoeveel klassen heb jij gehad? Tentenmakers. Wist je wel dat ik in Alexandrië, ik heb mij nog bij Philo gelopen. Nee. Dat is ook een kenmerk van de geest der genade. Hij laat het zich zeggen. Zoals zoveel van Gods kinderen, die soms zeer geleerd waren, door eenvoudige zielen werden onderwezen. Soms door een kind. Ja, dat is nou de genade. Dat is een wonder als dat aanwezig mag zijn, maar we gaan naar huis. Dat laatste stukje, dat doen we wel bij leven en welzijn de volgende keer. Want het is toch nodig om iets te voelen van die verhouding, die broederschap van Paulus en Apollos, maar ook op enkele verschillen te wijzen waar later de gemeente in Korinthe weer misbruik van maakt. Zeggen: wij zijn van Apollos. Daarom is het nuttig om dit toch nog even met elkaar de volgende keer te overdenken. Maar God geeft ons alvast die geest der genade om zo te mogen verkeren met elkander onder het eeuwig blijvende woord en om zo een hand en een voet te mogen zijn voor de ander, of die nou geleerd is of minder geleerd, dat doet er niet toe. Een hand en een voet en elkaar dat het lijden kan om te zeggen: beste broeder, de pijl ligt nog verder. En om dan te mogen zeggen zonder ergernis onderling: wat ben ik blij dat je me dat hebt gezegd. Amen.